Altijd lachend naar school, veel vriendjes en mooie beoordelingen. Maar wat nou als het anders gaat? Als jouw kind passend onderwijs nodig heeft? In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van deze kinderen.
En vandaag praat ik met Danielle. Welkom Danielle.
Hallo.
Hey, we gaan het vandaag hebben over dyscalculie. En toen jij dit woord voor het eerst hoorde, wist jij hier ook helemaal niks vanaf. En nu je als ouder bent van een kind met dyscalculie, wat een woord, heb je heel veel geleerd. Kun je iets vertellen, wat is nu eigenlijk dyscalculie?
Nou ja, dyscalculie is eigenlijk dat jouw hersenen op een andere manier werken als bij mensen die geen dyscalculie hebben. En dat betekent dat ze dus op een andere manier moeten rekenen. Want op de manier zoals wij dat doen, zoals wij de getallen automatiseren in ons hoofd, eigenlijk een soort van vaste getallenlijn in ons hoofd hebben, hebben mensen met dyscalculie dat niet. Dus die moeten op een andere manier gaan rekenen. En ja, ze onthouden gewoon alles veel minder snel dan dat wij dat doen.
Ah, dus dyscalculie is, nou ja, veel mensen weten wel wat dyslexie is. Dus dat je moeite hebt met lezen en schrijven. En dan bij de dyscalculie, dan gaat het over rekenen.
Ja, en het is eigenlijk een hardnekkige leerstoornis, zo kun je het eigenlijk noemen. Omdat je wel 5 hersenhelften nodig hebt om tot bijvoorbeeld een som te komen. En dat is bij dyslexie inderdaad anders. En daarom is het ook zo moeilijk te herkennen, zeg maar.
Oké, dus dan kan ik me wel voorstellen dat onderwijs ook wel heel erg lastig is als je niet weet hoe je moet rekenen.
Ja, dat hebben wij natuurlijk heel erg ondervonden. Doordat wij natuurlijk merkten dat onze zoon gewoon simpel het automatiseren, het niet lukte van 0 tot en met 20. En dat daar de leerkrachten maar bleven oefenen. Om hij moet eerst geautomatiseerd zijn, anders kan hij niet verder met rekenen.
Ah, dus dan kan ik me ook voorstellen dat als je als ouder erachter komt dat je kind dyscalculie hebt, dat hij dan al een stukje ouder is dan dat hij jonger is. Hoe was je kind, laat maar zeggen, toen hij nog niet in aanraking kwam met rekenen?
Nou, soms vergeet je dat, maar zelfs als we wel eens filmpjes kijken, dan weten we het weer dat hij, totdat hij inderdaad ging rekenen op school, gewoon eigenlijk gewoon een super zorgeloos, blij mannetje was. En en dat zagen we veranderen op het moment dat hij dus op school moest gaan rekenen. En in het begin denk je nog, ja, oké, dat kan. Hè, dat misschien moet het bij hem nog ontwikkelen. Maar uiteindelijk werd het zo erg dat hij elke avond huilend in zijn bed lag, omdat hij de volgende dag moest rekenen.
Hey, maar ik wil nog even terug naar dat zorgeloze jongetje. Dan komen we straks naar dat hij ermee in aanraking kwam. En maar dat kleine jonge jongetje, dat was, vertelde je, vrolijk.
Zorgeloos. Ja, blij. En ja, hadden we eigenlijk een heel makkelijk kind.
Eigenlijk een heel makkelijk kind.
En eigenlijk
wat,
wel.
Ja, en wat voor moeder was jij in die periode?
Eigenlijk daardoor ook heel zorgeloos. En heb ik er onwijs van genoten van dat hij klein was. En dat je het nog helemaal in de hand had. En dat je het zelf kon sturen. En ja, dat je lekker de dag kon laten lopen zoals hij dat wilde.
Ja, ja. En toen ging hij als kleuter naar school. Merkte hij het toen al wat? Of was dat pas het later?
Wat we wel merkten is dat hij wel hoogsensitief is. Dus wel gevoelig voor bepaalde dingen. Dat merkten we wel al op school. Maar in het begin was hij nog wel lekker met vriendjes. En met vriendjes meenemen naar huis. Toen was het nog wel oké. Ja.
Ja, dus het, dat je echt merkte dat het anders was in groep 3, want dan leren kinderen rekenen.
Ja, toen was het nog zo. Toen kwam ook de corona. Toen heeft hij al een tijdje, moesten we thuis met hem rekenen. En toen viel mij het ook op dat hij moeite had met de getallen automatiseren.
Wat is automatiseren voor?
Nou, dus dat wij bijvoorbeeld na verloop van tijd weten van 2 plus 2 hoeven wij niet uit te rekenen. Dat is geautomatiseerd, komt dat zo bij ons uit onze mond rollen. En dat als je niet kan automatiseren, zul je altijd dat opnieuw moeten tellen.
Oh ja.
En daarom ga je verder in de sommen, duurt het allemaal heel erg lang.
Ja, dus dat merkte hij dan in groep 3. Dat hè, alle andere kinderen wisten op een gegeven ogenblik wat 2 plus 2 was.
Ja.
En wat zou jouw zoon dan kunnen antwoorden dan?
Nou, dan moest hij lang over nadenken. En dan gebruikte hij zijn vingers om het op te tellen.
Oké, okay, dus hij kon dan wel tot 1 tot en met 10 of zo tellen. Dat weet hij dan wel.
Ja, hij kon in principe alles tellen. Maar dan moest hij wel zijn vingers bij nodig hebben. Of wat ze in het begin deden. Was natuurlijk het rekenrek bijvoorbeeld. Een hulpmiddel. Dan kon hij dat nog op die manier doen. Maar sprongen maken van 2, 4, 6. Dat zijn ook dingen die er gewoon... Nou ja, dat ging mij opvallen. En wat ik vooral zag was dat hij enorm gefrustreerd werd als hij moest rekenen.
Oké, wat zag je dan bij hem?
Dan werd hij geïrriteerd, ging hij gapen, werd hij moe, ging hij er wit uitzien. Al zijn energie vloeide weg. En ook al aangeven, ik ga dit nooit leren.
Het was natuurlijk coronatijd, ja. Dus jij was met hem aan het rekenen.
Ik was elke dag met hem aan het rekenen. En toen viel mij dat in groep 3, dus dat was de eerste keer, de periode van de lockdown, viel mij dat inderdaad al op. En heb ik dat ook aangekaart op school.
Ja, want dat lijkt me dan heel erg lastig. Want zo'n leerkracht, die ziet zo'n kind, die hebben die kinderen natuurlijk helemaal niet gezien tijdens corona.
Nee, en hun zeiden voor die lockdown en na de lockdown dat dat dus steeds het probleem was. Dat hij moeite had met rekenen, maar dat dat vaker gebeurt bij jonge kinderen. Dat dat nog moet ontwikkelen. Dus wij maakten ons ook niet echt meteen zorgen. Dat kwam eigenlijk pas in groep 4.
Oh ja, ja, want ja, ik kan me dan ook wel voorstellen dat je denkt, hè, het is corona, het is voor iedereen anders geweest. Dus dan is het voor hem ook lastiger.
Ja, maar wat wij vooral zagen was dat hij juist weer vrolijker werd toen hij in de lockdown zat.
Oh?
Hij knapte ervan op.
Oké.
Okay. Hij hoefde van hem ook niet meer naar school. Dus dat waren ook tekenen dat hij dus eigenlijk liever niet naar school wilde.
Ah, dat was bij die tweede lockdown dat hij dan...
Toen kwam dat heel sterk naar voren. Dat wij dan ook ineens weer dachten, dan valt dat op. Hè? Dit was onze Jaden.
Ja.
Ja.
Zo soort, hè? Toen zag je dat jonge jongetje, die zag je weer
zagen we weer terug. Ja.
Ah, dus hè, voor sommige kinderen was de lockdown niet leuk, maar voor hem
hij
was
vond het fantastisch. Ja.
Ja. Hey, en wat was nou echt het dieptepunt?
Het dieptepunt was dat we dus zo aanmodderden tot groep 6, begin groep 6.
Hoe oud is je kind dan ongeveer bij groep 6?
Moet ik even snel terugrekenen. Dan was hij...
10. Denk ik wel. Ja, zo 10, 11. Ja.
Nee, want dat is hij nu.
Oh ja, dus dan...
Nee, hij was echt wel 8 of 9. Denk dat hij 8 was. En toen was eigenlijk na al heel veel keren dat ik op school was geweest. Het gaat niet goed met ons kind. We zien hem achteruit gaan in zijn welbevinden. Hij doet hele uitspraken over dat hij niet naar school wil. En daar was ik al heel veel keren voor op school geweest. En door de tweede lockdown ging ik ook zelf onderzoeken op internet wat hij deed met rekenen, wat mij opviel. En toen kwam al heel snel het woordje dyscalculie naar voren. En toen herkende ik daar zoveel in. Dus dat heb ik een aantal keer op school aangekaart. En merkte ik eigenlijk dat ze niet wisten wat dyscalculie was. En werd daar dus ook niks mee gedaan. Het enige wat ze deden was elke dag opnieuw blijven automatiseren.
Dat inoefenen dus.
Inoefenen, wat voor hem steeds grotere frustratie werd. En ik had altijd als moeder zijnde, als er iets is met mijn kind, ik kan hem geruststellen. Ik kan zeggen dat het goed komt. Ik geloof daar zelf ook in. En op een gegeven moment, toen hij dus de tweede dag in groep 6... huilend stond hij op het schoolplein. En ik kreeg hem gewoon echt niet meer naar binnen. En het is geen kleuter meer wat je dan optilt. Ik kreeg hem echt niet meer. En toen brak ik zelf ook. Toen dacht ik weet niet meer hoe ik hem het vertrouwen moet geven dat dit nog goed komt. Want ik geloof er zelf ook niet in. En ze kunnen ons gewoon niet helpen. En dat was wel echt het dieptepunt. Ja,
ja, dan sta je daar op zo'n schoolplein.
Ja.
En dan neem ons eens mee.
Nou ja, goed. Je probeert hem gedachten te zeggen en je ziet hem wit wegtrekken. En hij blokkeert volledig en klampt zich aan me vast en begint te huilen. En daar stonden we dan.
Oh.
En ja, je wil je kind ook niet zo van, nou, hup, niet zeuren, kom naar binnen. Ik voelde natuurlijk al zo lang zijn frustratie. En de vraag, mama, wil je een brief aan de koning schrijven om te vragen dat ik nooit meer hoef te rekenen op school? Ja, dat kan niet. Ja, dan wil ik niet op deze wereld zijn. En dat is natuurlijk zo heftig om te horen. van een kind waarvan je denkt, het is helemaal niet nodig dat jij zo in het leven moet staan, alleen maar door rekenen.
Nee.
En dat was echt wel het dieptepunt. Ja, dat ik dacht, nu moet er wat gebeuren.
Ja, nu moet het echt, nu moet het anders gaan dan dat het nu gaat.
Ja.
Wat voor stappen heb je toen genomen?
Nou, toen heb ik eerst zelf een gesprek met de psycholoog aangegaan. Omdat ik inderdaad niet wist hoe ik dat moest doen. Want ik had ook altijd het gevoel dat ze zeiden, je kind kan wel onderzocht worden, maar daar is het nu nog te vroeg voor. Hij heeft faalangst en geen zelfvertrouwen. We gaan toch nog langer dooroefenen. En zij had toevallig ook heel veel kennis daarvan, ook zelf van dichtbij meegemaakt.
Zij, dus je bent de psycholoog waar je naartoe
bent. Waar ik naartoe was. En die zei eigenlijk direct, je moet zelf regelen. Zelf een onderzoeker. Oh, ik zeg, kan dat? Ja, dat kan. Nou, toen ben ik thuis, hup, internet opgegaan en inderdaad onderzoek dyscalculie. Nou, het eerste wat ik tegenkwam was een praktijk in Zoest. Maar ik denk, maakt me niet uit. Ik bel. Ik heb gebeld. Ik werd ontzettend al aan de telefoon goed te woord gestaan. En in een gesprek met diegene aan de telefoon vielen er al zoveel kwartjes. En dacht ik, dit is goed. Dit is goed wat ik doe. En nou, hun hebben de resultaten bekeken. En nou ja, daar kwam eigenlijk al heel sterk naar voren. Een hele grote kenmerk bij kinderen met dyscalculie is de disbalans van de vakken. Dus andere vakken gaan ze eigenlijk allemaal goed. Dus die intelligentie is er wel, gewoon normaal. Ja. Maar wij rekenen dus ja eigenlijk tot nul.
Ja, dat rekenen valt dan echt
ja, heel dat erg valt op. Echt op. Dat is een groot kenmerk daarvan. En dat zagen hun ook. Dus hun, omdat het ver weg was, verwezen zij mij naar twee andere instituten waar ik naartoe kon gaan. Toen mijn hart zei dat ik moest kiezen voor de rekencentrale in Zaandam. En daar heb ik hem aangemeld, is telefonisch intake gehad. Nou, dat was al zo fijn om met iemand te praten die mij zo volledig begreep. En en daar is hij onderzocht. Nou ja, het kwam natuurlijk niet als een verrassing. Maar mijn zoon stond echt te juichen toen hij hoorde dat hij dyscalculie had.
Okay. Maar als ik jou nog zo hoor, is dat je van de zorgeloze moeder die hij was toen hij jonger was, ook veranderd bent.
Ja.
Ja.
Ja. Nou ja, weet je, voor ons is school dus nooit zelfs vanzelfsprekend geweest. En als je ziet dat voor alle kinderen dat wel is, die gaan naar feestjes, die vinden het leuk als de feestdagen op school zijn. Voor hem kostte dat rekenen zoveel stress en angst en frustratie, dat hij dat dus ook niet meer wilde. Hij wilde niet naar school, hij wilde zelfs niet meer trakteren, hij wilde geen kinderfeestje geven. Hij wilde niet dat kinderen mee naar huis gingen. Daar had hij allemaal geen energie voor. Dus ja, dat is heel naar om te zien dat jouw kind zo is veranderd. Ja. En dan was het lange vakantie. En dan dachten wij, oh ja, dit is Jaden. Ja.
Hij komt weer terug.
Ja.
Ja. Dus in jouw zoektocht ben jij dus meer kennis gaan vergaren. Jij hebt mensen om je heen gehad. Maar op een gegeven ogenblik kwam daar, hij heeft dyscalculie. Hoe ging school daar dan mee om?
School was al die tijd heel terughoudend en wisten ook niet wat ze ermee moesten. Vond het raar dat ik ook belde. Ik wilde graag de resultaten, want we gaan Jane laten onderzoeken. Dat vonden hun nog te vroeg, want hun zeiden, ja, maar hij heeft faalangst en geen zelfvertrouwen. Wat ook vaak verward wordt, dat kinderen met dyscalculie hebben geen faalangst, maar rekenangst wat ze ontwikkelen. Dat is dus het verschil.
Ja.
Ja.
Dus dan is die angst dus zo ontzettend groot voor dat rekenen, dat je het dus op allerlei andere vlakken dus ook gaat zien.
Ja, dat wordt dan eigenlijk een trauma, wat natuurlijk doorwerkt in je hele ontwikkeling en alles wat er om je heen gebeurt.
Ja.
Ja. Dus toen nou ja, toen vroeg ik dus natuurlijk die resultaten. En toen we dat gingen doen, toen had school, stond er eigenlijk niet echt open voor.
Dus dat jullie die onderzoeken gingen doen?
Nee, vonden ze nog te vroeg. En toen hebben wij dat wel doorgezet, uiteraard. En toen alles achter de rug was, de onderzoeken waren gedaan. Zij hebben mij geholpen met het zoeken naar een remedial teacher die gespecialiseerd is in vooral dyscalculie.
Ja.
En die had zij voor mij gevonden, degene waar die onderzocht is. Nou, daar een gesprek mee gehad. En daar zou die dus naartoe gaan. Maar het grote punt was natuurlijk op school dat hij daar anders moest gaan rekenen.
Ja,
op een andere manier.
Ja, daar moest het anders gaan.
Precies. En school had geen idee. En toen hebben de mensen van die hem onderzocht hebben, die hebben voorgesteld om hem om mee te gaan naar een MDO, die natuurlijk heel vaak plaatsvindt als er iets is met je kind.
Ja, wat is een MDO?
Een multidisciplinair overleg. En dat betekent dat dus alle mensen die dus iets daarmee te maken hebben, daarbij komen. Dus de deskundigen, iemand van het samenwerkingsverband, een consulent, de leerkracht, de ouders. En ga je samen kijken, hoe kunnen we dit kind verder helpen? En toen stelde zij voor om daaraan mee te gaan.
Die deskundigen die jullie hadden gevonden?
Ja, die inderdaad, waar die onderzocht is. Het is een echtpaar. En die kwamen samen naar school toe tijdens een MDO. En die gingen vertellen.
Wat mooi dat je als ouder mag je dus zelf beslissen wie je bij zo'n...
Nee, zeker niet. Dat mag zeker niet. Alleen, ik denk gewoon dat school heel goed aanvoelde. Wij weten het ook niet meer. En hun wilden dat heel graag doen. En dat was heel fijn, want voor het eerst zat ik bij het MDO en had ik niet het gevoel dat ik als ouder zijnde iedereen moest overtuigen dat het zo niet ging. En nu deden hun dat voor mij. En dat was zo fijn. En toen gingen hun vertellen wat ze wel moesten doen. Kwamen met boekjes aan. En dat zag je meteen dat iedereen dacht, nou dan gaan we het zo doen. Dan hebben we een plan.
Oh.
En
fijn om te horen dat dan een school met jou mee gaat denken. Hè, van hey, mijn zoon heeft iets anders nodig. En dat ze dan met je meegaan.
Ja. Dus dat gingen ze ook doen. En toen gingen ze dan zeg maar halverwege groep 6. Want het zit natuurlijk, die onderzoeken. Voordat je eenmaal ook daar bent, waren we alweer een half schooljaar verder. En was je ondertussen al wel bij de remedial teacher, die vooral met zijn faalangst bezig was en te leren kennen. En is uiteindelijk dus in januari in die groep 6 begonnen met hem met het nieuwe rekenen. Bijvoorbeeld niet op de getallenlijn, wat ze tegenwoordig allemaal leren, maar gewoon onder elkaar. En toen ging er een wereld voor hem open. Toen werd zijn wereld heel groot ineens.
Ja, want wat zag je toen bij hem?
Nou ja, hij zei op een gegeven moment, mama, zeg maar een som, want ik kan het uitrekenen. Dus ik zei voor de grap 444. En toen zag je hem zo in zijn hoofd het onder elkaar zetten. En toen zei hij 888. Nou, ik viel bijna van mijn stoel natuurlijk. Oh. Nou ja, en zo zag je hem daarin. Dat vertelde de deskundige ook. Zijn wereldje is zo klein. Want bijvoorbeeld klokkijken is ook iets wat heel moeilijk is bij iemand met dyscalculie. De waarde van getallen, het opschrijven van getallen, al dat soort dingen. Dus zijn wereld werd ineens veel groter.
Ja, dus hij krijgt die hulp nu van een remedial teacher. Wat is een remedial teacher?
Ja, dat is iemand die gespecialiseerd is om kinderen les te geven in iets wat school niet lukt. Hè? Dus als leerkracht leer je natuurlijk vaardigheden aan om kinderen wat aan te leren. Maar als dat voor sommige kinderen niet lukt, is een remedial teacher is ook een speciale opleiding voor. Dat gaat veel verder en veel uitgebreider op bepaalde gebieden om kinderen te ondersteunen.
En is zo'n remedial teacher dan van een school of?
Tegenwoordig is het jammer, want alles wordt wegbezuinigd. Dus vroeger zag je wel meer remedial teachers op school. Nu zijn het, als je geluk hebt, alleen nog maar onderwijsassistenten. En remedial teachers werken vaak van buitenaf. En dat was bij ons in dit geval ook. Zij werkt gewoon thuis. Dus ik rijd 3 keer in de week met hem daar naartoe. En zij geeft hem daar rekenles. En dat snap ik ook, want een kind met dyscalculie lesgeven is niet één methode. Er worden honderden methodes, er zijn er heel veel, maar heel veel methodes gebruikt. Heel veel materialen, hulpmiddelen. Zij heeft gewoon een heel lokaal vol met spullen. Dus de eerste keer dat wij daar kwamen, dachten we echt van dit is echt fantastisch. Gewoon alles, hè, visueel. En dus dat maakt echt verschil.
Ja, en gaat die dan naar die, dus jullie gaan naar die remedial teacher toe, maar is dat dan onder schooltijd of na schooltijd?
Nou, normaal gesproken is dat na schooltijd. Dat heb ik meteen vanaf begin af aan gezegd, ook geëist van school. Dat ga ik niet doen. Ik wil dat onder schooltijd, want dit is allemaal al zo'n straf voor hem. En dit heeft allemaal zo lang geduurd. En hij is er wat dat betreft slecht aan toe in zijn welbevinden. En als ik ga tegen hem ga zeggen dat u moet rekenen buiten schooltijd, straf ik hem daar enorm mee.
Ja.
Ja. Dus toen hebben we gezegd, nou, dat gaan we niet doen. En gelukkig, heel gelukkig, hebben we daar toestemming voor gekregen van school. En sindsdien doen we dat.
Dus nu met die 3 keer in de week extra rekenles.
Ja.
Gaat het rekenen op school ook beter?
Nou, dat is nog steeds wel een probleem. Omdat Jaden toch een rekentrauma heeft. En is daarvoor dus ook nu in behandeling. En krijgt daarvoor EMDR-therapie. Omdat het zo diep geworteld zit. Dat hij nu alleen nog maar met de remedial teacher durft te rekenen. En zodra een juf een vraag stelt, al is het 1 plus 1, dan blokkeert hij, bevriest hij. En daar zijn we dus nog steeds wel mee bezig. Ja.
Mooi. Hey, welke tips zou je andere ouders willen meegeven die merken dat een kind niet goed rekent?
Nou ja, dat is dus ook waar het om gaat, is dat het daarom zo fijn zou zijn dat ouders deze zoektocht niet hoeven te doen. Maar als leerkrachten dat wel weten, ja, dat ze dat ouders daarin kunnen begeleiden. En kunnen zeggen, je kan dit doen en je kan dat doen. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn. En anders is het googlen. Daar kan je al zoveel van afhalen. En er zijn heel veel boeken over te lezen. Dus dat sowieso kan je daar ook al heel ver mee komen. Maar dat, je moet daar wel de tijd voor hebben en heel veel energie in steken.
Ja, dus een mooie tip van jou als ouder voor andere ouders. Hey, als je dus iets ziet, ga zoeken.
Ja.
Ja. En ik je net ook
niet
van
wachten.
Nee. Hè? Zoek de hulp die je nodig hebt.
Ja.
Hey, ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal, Danielle. En ik wil Inge en Margret bedanken voor de voorbereiding en de techniek.
In de podcast Als het anders gaat praat Jasmijn van Ipkens met ouders van kinderen die passend onderwijs nodig hebben. De podcast is te vinden op streekstadcentraal.nl en op alle grote podcastplatformen. Als het anders gaat is een samenwerking tussen Jonk en Streekstad Centraal.